Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 43, het eerste en het derde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht. En maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. En wat er verder volgt, 1 en 3 van Psalm 43. Geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen en willen dat doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt, 89 vers 3. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige en algemene apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen met elkaar psalm 43, het derde couplet van de ene psalm, 42-43. Beginnend na het tweede refrein van 42 vers 12, wat buigt gij u neder, o mijn ziel. Dus psalm 43 vormt de schriftlezing. Dan lezen wij Gods woord. Doe mij recht, o God. ontwist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat zij mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga in tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijner verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover de schriftlezing en deze psalm vormt ook de tekst voor de prediking. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Groot en heerlijk God in de hemel, wij naderen tot u op deze zondagavond in uw huis. Wat bent u onuitsprekelijk goed, Heere. En vanmorgen horen we het over uw goedertierenheid, dat u die desdaags gebiedt, opdat ook in de nacht het lied bij de dichter kon zijn en zou zijn. En is geweest. We hebben gehoord over het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoe hij die weg ging, die de dichter ging, alleen dan veel dieper. Van hem gold al uw baren, al uw golven van toorn werden op hem uitgestort. Opdat er voor uw kinderen liefde, vrede, gunst zou overblijven. En we hebben het gezien, Heere, in de tekenen van brood en wijn. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O God, wat een genade. We bidden in deze dienst van nabetrachting, als we daaraan terug mogen denken, aan hoe het was en hoe nu verder. Of u ons door uw geest, door uw licht en door uw waarheid verder wil leiden. Of u dat wil doen, Heere, in de prediking van het woord. We hebben het zo nodig. Uw licht, uw waarheid. Omdat wij, Heere, van nature in het donker leven en de duisternis liever hebben dan het licht. Omdat wij de vader van de leugen zijn toegevallen en zijn woord geloven. Terwijl wij het woord van u zo vaak van een vraagteken voorzien. Heere, we belijden u onze zonde, onze schuld. Ook dat we zo weinig gebruik maken van het werk van de Heere Jezus Christus. Er zo vaak aan voorbij leven. Heere, hoe zullen we ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Heere, geef dat die boodschap mag landen. En dat we voor het eerst, of ook weer opnieuw, acht mogen slaan op die grote zaligheid. Open onze ogen, Heere, open ons hart. En werk toch krachtig met uw Heilige Geest, opdat we ons door uw waarheid mogen laten leiden. En verlos ons, Heere, van alles wat niet het licht van U is en wat niet de waarheid van U is. Wilt U dat afbreken? Wat het ook kost, Heere. En dan mag U dat ook op Uw manier doen. Mogen we dat dan ook bij leren vallen. En het ermee eens worden. Wilt U ons zo onderwijs geven vanuit Psalm 43. Of we nou aan het avondmaal mochten zitten. Of dat we nou in de kerkbank bleven zitten. U weet hoe dat was. Het zij dat we thuis meeluisteren en niet konden komen. Het zij dat er weer zoveel bestrijding is geweest na vanmorgen. Heere, U kent onze gedachten. U kent ons hart. Zie of er bij onze schadelijke weg is. En leid ons door Uw licht en Uw waarheid op de eeuwige weg. Heere, en als we bidden om dat licht, dan willen we ook voorbeden doen voor deze wereld die in het donker leeft. Voor zoveel ouderen en jongeren die deze week het feest van de duisternis gaan vieren, Halloween. En zich bezighouden met de dood op een vriendelijke, leuke, gezellige manier. Op een gruwelijke manier. Ach, Heere, leer deze wereld dat er met de dood niet te spotten valt. En ook niet met de duivel. De geesten, de demonen die rondgaan over deze wereld. Leer ons huiveren voor de boze. En leer ons knielen voor U. Heere Jezus, o Koning van het licht. Heere, we bidden of U jongeren en ouderen die daarnaar haken en hangen naar zulke dingen, of U ze terug wil brengen. Of U evangelisatiefoldertjes wil zegenen waarin de dingen worden uitgelegd, waarin gewezen wordt op het licht van U. Heere, en ook als dat ver bij ons vandaan is en we kunnen ons er weinig bij voorstellen, geef ons ook dan bewogenheid. Want Heere, we kunnen ook heel godsdienstig in Uw huis zitten. En toch geen kind van het licht zijn. Ontdek ons daaraan, Heere. En bekeer ons tot U. Ontferm U over deze wereld. Een wereld waarin zoveel is wat krom is. Zoveel ongerechtigheid. Zoveel zonde. Zoveel boosheid. We bidden voor Uw volk Israël. Heere, wilt U hun knieën buigen voor hun vredevorst. Voor hun Messias, voor hun koning. En wilt U ook daartoe Uw licht en Uw waarheid zenden? Heere, en geeft U Uw vrede, die alle verstand te boven gaat, dat Israël zalig mag worden. En Heere, geef ze ook een plek om te wonen, in vrede en in vrijheid. We dragen het land aan U op, maar ook allen die geraakt zijn, die getroffen zijn, van dichtbij, door aanvallen, explosies, geweld. Heere, we bidden, ontferm U. En zegent U ook alle hulpverlening in Gaza en overal, in deze wereld. Zegen de christenen in Israël. de christenen onder de Palestijnen. Zegent u, Heere, ook als we onze gaven mogen geven. En de Messias beleidende gemeenten, de Messiaanse gemeenten, via die gaven ook hulp mogen bieden daar waar nood is en waar zorg is. We bidden u voor stichting Kom Over en Help, waarvoor we onze gaven mochten geven. We bidden u voor allen die hulp nodig hebben en voor allen die hulp mogen bieden. Heere, en wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk bouwen? Zegent u het werk van zending en evangelisatie, de verkondiging van het woord wereldwijd, ook onder ons, Heer, in onze kerken. Geef toch, Heere, dat dat woord zuiver gepredikt mag worden. Denk aan onze opleiding in Apeldoorn. Wilt u ook daar wonen en werken, tot eer van uw naam? Heere, zegen alles wat in de gemeente gebeuren mag. Wilt u ons heen doen leven naar komende woensdag, als er dankdag gehouden zal worden. Heere, wilt u ons leren danken. Wilt u het geven, Heere. Dat alles ook in de gemeente mag gebeuren tot eer van u. Maar ook tot zaligheid van zondaren. Zie zo op ons neer in uw genade. Aanvaard onze dank voor alles wat u ons tot hiertoe hebt geschonken. En hoor ons uit genade alleen om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 27, vers 2 en 4. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, toch vrees ik niet, verlaat mij op de Heere. En het vierde, God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. Dus 2 en 4 van Psalm 27. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 43, vers 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren. En ook mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Gemeente, misschien bent u wel eens verdwaald. Je wist de weg niet meer. Je probeerde de goede weg te zoeken, maar je vond hem niet. Of, en dat kan ook, je kwam telkens weer op hetzelfde punt uit. Is dat nou ook in deze psalm zo? Immers, de dichter komt steeds weer uit bij dat refrein. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. En we gaan het straks zingen. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Komt die dichter steeds weer op hetzelfde punt uit, is hij steeds weer terug bij af? Hij zegt wel, ik zal hem weer loven. Maar komt hij wel zover? Na 42 vers 6 kwam er weer een klacht. Mijn ziel buigt zich neer in mij. En hoe gaat het dan verder naar dat tweede refrein? 42 vers 12 komt er dan een lofzang. Eindelijk, ik zal hem weer loven. Of zal blijken dat dat bootje van vanmorgen toch in een soort kringetje ronddraait zonder dat hij verder komt. En eindigen we dus weer in de mineur op een bepaalde manier. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, terug bij af. En is er dan geen geloofsvooruitgang? Dat mag toch wel verwacht worden. Op een bepaalde manier, ook na de viering van het heilig avondmaal. We hopen dat te zien, gemeente. Het thema van de preek is een gebed om verlossing. In de meeste Bijbels vind je dat ook boven deze psalm 43. Een gebed om verlossing. En de dichter die bidt tot God als zijn rechter. Dat is het eerste. De dichter bidt tot God als zijn gids. Dat is het tweede. En de dichter bidt tot God als zijn blijdschap. Dus een gebed om verlossing. Drie gedachten. De dichter bidt tot God als zijn rechter. Hij bidt tot God als zijn gids. En de dichter die bidt tot God als de God van zijn blijdschap. Gemeente, het scheepje van de dichter van Psalm 42 vaart verder. En meteen aan het begin van Psalm 43 merken we dat er toch wel heel duidelijk iets veranderd is. Hoezo dan? Wel, meteen aan het begin van deze psalm wordt er gebeden. Was dat in Psalm 42 dan niet zo? Nou, niet op die manier. We hoorden de dichter wel roepen tot de Heere, klagen tot de Heere en retorische vragen stellen als waarom verstoot u mij? En ook dat zijn gebeden, jawel. De Heere hoort en de Heere ontfermt zich. Hij hoort het zuchten van zijn kinderen. Maar nu klinkt er voor het eerst een concrete vraag. Het is vervulling van de belofte die we hoorden toen we aan de tafel zaten. Maar de Heere zal geven een gebed tot de God mijns levens. En de Heere doet wat hij belooft. Hij geeft een gebed. Hoor maar wat die dichter bidt. Doe mij recht o God. En twist gij mijn twistzaak, voert u mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van de man van bedrog en onrecht. Een heel concreet gebed. En je ziet daarmee dat er een stijgende lijn, een opwaartse lijn is in deze psalm. Doe mij recht, o God. Er waren mensen die hem beschuldigden en tegen wie de dichter zich moest verdedigen. Een vijand die hem onderdrukte, vers 2. En die onderdrukking bestond uit spot, uit hoon. Woorden die als een doodsteek waren in zijn binnenste. Woorden die scherp waren. Woorden die zeer deden. Waar is de Heere nu? Als je nu een kind van de Heere bent, dan moet die God toch voor je zorgen, nietwaar? Dan laat hij je toch niet zitten op die manier. Als God nu almachtig is, waarom greep je dan niet in jouw leven toen de nood kwam, toen je bedreigd werd? Waarom is je leven dan zo moeilijk? Waarom ben je nu ver bij God vandaan? Vijand die lastert en die smaadt, die hoont, die wil God verdacht maken in het leven van die dichter en die wil de vaste koers van die dichter veranderen en wijzigen, zodat hij niet meer koerst op dat heiligdom, zodat dat heiligdom uit zicht raakt, zodat die altaren die spreken van verzoening, van zonde en genade, uit het zicht verdwijnen, uit het hart. Daar is het de vijand om te doen, daar is het de duivel om te doen. En die vindt het prima als je serieus bent. Maakt niet uit als je maar leeft zonder het bloed van het lam en zonder de zucht tot Christus en zonder het zien op het zoenbloed. Onderdrukking van de vijand. En de dichter, hij klaagt, hij zegt, hij bidt, doe mij recht. En misschien waren die vijanden er in uw leven in deze voorbereidingsweek. Dat kan. Maar jij kunt niet aangaan. Denk het maar niet. En als je aan mocht gaan door genade, dan komen ze daarna wel. Jij hoorde daar niet. Of de manier waarop jij daar zat. Of als je niet aanging. Je hebt de Heere verloochend. Of, en dat kan ook, dat is ook een vijand. Het was goed dat jij niet aanging. Jij hoort daar niet. Vergeet het maar weer gauw. Duurt weer 3 maanden of nog langer. Leef maar weer rustig verder. Zonder dat je je afvraagt, kan ik wel ingaan? Vijanden. Van buiten en van binnen. Aanvechting, zondige gedachten, onreine gedachten in de week van voorbereiding. En misschien wel na vanmorgen. Dat kan niet samengaan in het leven van een kind van de Heere, zeg je misschien. Nee, dat kan ook niet samengaan. Maar het gaat helaas wel soms samen. Of dikwijls. De Bijbel laat het zien. De vijanden die zijn er van binnen en van buiten. Vijanden die onderdrukken, moedeloos maken. Ook Gods kinderen blijven strijd voeren tegen de zonde. Tegen zonde waarvoor ze zich diep moeten schamen. De zonde van het ongeloof. De oude mens is niet dood na vanmorgen. Integendeel. En zou jij dan in die situatie een beroep doen op God als rechter? Doe mij recht, o God. O gemeente, als God in het recht gaat treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wat dan? Hij ziet nog veel meer dan dat die vijanden bij mij zien. En hij ziet nog veel meer zonde in mij dan dat ik zelf ooit voor mogelijk kon houden en kan houden. Wat er schort, wat er aan schort in mijn leven. Wie kan bestaan voor de Heere, ook als ik aan het heilig avondmaal geweest ben? En dan toch, doe gij mij recht. Als een ander als rechter op gaat treden, daar komt die psalmdichter niet mee verder. Nee, dat zal hem eerder dwarsbomen en tegenhouden, zand in de ogen strooien. Daarom wilt u mij recht doen. En het voor mij opnemen. God is rechtvaardig. En dat betekent dat hij die vijanden straffen zal. Ja, dat betekent dat hij elke zonde straft. Maar dat betekent ook dat hij vrij spreekt als hij geen zonde meer ziet in zijn kind. Als die zonde weggedragen is. Als die zonde vergeven is op grond van het bloed van het lam. Hij is rechtvaardig. Dan neemt hij het voor me op. Dan laat hij zien dat hij als rechter aan mijn kant staat. Niet om het te bevoordelen, maar omdat die ene in mijn plaats benadeeld is. Jezus. Hij zou zijn goedertierenheid gebieden. Trouw en liefde is er toch bij hem. Vergeving door het bloed dat drupte bij de altaren. Die psalmdichter kan zelf niets tegen dat onrecht beginnen dat er is. En die vijanden die staan sterk met hun argumenten. Maar één genadig woord van de Heere als rechter weegt op tegen alle aanklachten, tegen alle spot, tegen alle hoon. Doe mij recht, o God. Denk aan dat verhaal van Maarten Luther. Het is straks weer hervormingsdag. Je kent het vast wel. Hoe Luther vertelt dat op een dag de duivel tegenover hem zat. En hoe de duivel bezig was om al zijn zonden op te schrijven. En daar had hij heel wat werk aan, die duivel. En toen hij klaar was, liet hij het lezen aan Maarten Luther. En toen Maarten Luther het gelezen had, toen zei hij tegen de duivel, weet je er nog meer? Waarop de duivel nadacht en de lijst aanvulde. Waarop Maarten Luther zei, weet je echt niet meer? En toen de duivel uitgeput was met het opschrijven van de zonde van Maarten Luther. Toen deed Luther ook als het ware een beroep op God als rechter. Door er met rode letters doorheen te schrijven en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Rechtvaardig. Doe mij recht. Laat u zien dat u aan mijn kant staat. En de rechter die liet het vanmorgen zien in de tekenen van brood en wijn. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Inderdaad, die vijanden die hebben een punt. Doemwaardig. Maar Christus heeft betaald. Christus heeft genoeg gedaan. Is dat offer van Christus ook genoeg voor u? En heb jij er genoeg aan? Doe mij recht, o God. En ondanks dat, gemeente, dat gebed om recht, die concrete positieve wending dus in de psalm, hè, we zeiden het, er zit een stijgende lijn in. Er wordt gebeden. Ondanks dat lijkt die toon toch weer in de mineur te gaan. U bent de God van mijn kracht, van mijn sterkte. Waarom verstoot gij mij dan en ga ik in het zwart, in een rouwgewaad? Wat is dat, gemeente? Is dat twijfel? Is dat ongeloof? Waarom verstoot u mij dan? Of is het zo dat de Heere weer zo'n watergolf op die dichter afstuurt? En u weet, hè, waarom de Heere die watergolven kan sturen, waterkolken. Om dat geloof te oefenen. Een nieuwe impuls of een booster te geven. Stel je voor dat je op twee stoelen staat. Je ene been op een stoel. En je andere been op een stoel. En boven je hangt een touw. Daar kun je je aan vasthouden. Zie je het voor je? Grijp je dat touw stevig beet? Nee, want dat hoeft niet. Je staat toch stevig. Maar wanneer grijp je dat touw nou wel stevig vast? Als ik één stoel wegtrek, dan. Dan grijp je met alle kracht dat touw. Want dat touw alleen zorgt ervoor dat je in de lucht blijft hangen en niet omvalt. En zo trekt de Heer ook wel eens een stoel weg. Een stoel van voorspoed. Of een stoel van het gevoel dat de Heer dichtbij je is. De stoel van de ervaring. Dat de Heere zijn genadige handen op je legt. Maar ook de stoel van je eigen gerechtigheid. Je weet het allemaal zo goed. Soms haalt de Heere de stoel van je bekering weg. En van je kind van God zijn. En waarom? Opdat je zou omvallen. Met alles wat Christus niet is. En zou hangen aan het touw van zijn belofte, alleen van zijn woord. Willen we dat? Dat wil niemand, gemeente, want we staan liever op onze eigen benen, op onze eigen stoelen. En we hebben graag voorspoed en het gevoel van Gods liefde en de ervaring daarvan. En daar leunen we op en dat willen we helemaal niet kwijt. En onze eigen vroomheid en godsdienstigheid. Maar het is zo, tot eer van de Heere, als we dat nou allemaal kwijtraken als steun. En hem dan aanroepen. En hem dan aangrijpen. Het touw van het woord alleen. En je ziet dat in deze psalm gebeuren. Hoe de nood de dichter tot gebed brengt. Hoe hij behoefte krijgt aan God als rechter. Hoe hij behoefte krijgt aan licht. Hoe hij behoefte krijgt aan waarheid. Omdat God die stoelen waar hij op staat onder hem vandaan trekt. En zo bidt hij tot God om recht. En zo bidt hij ook tot God om licht en om waarheid. Laten die mij leiden en mij brengen tot uw heilige berg, tot uw woningen. Ja, dat is het doel van zijn reis. Het doel van de vaarttocht, om in het beeld van vanmorgen te blijven. Het huis van de Heere, Jeruzalem. De altaren van de Heere, waar hij het aangezicht van de Heere mag zien in gunst tot hem gewend. Het doel. Wat is ons reisdoel, weten we het nog? De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Om dan voor altijd bij de Heere te zijn. Of om dan voor altijd bij de duivel te zijn. Eén van beide is onze bestemming. Op één van beide plaatsen komen we straks voor eeuwig aan. Hoe weet je wat je reisdoel is? Nou, wat is je reisdoel voor vandaag? Als je dat weet, dan weet je ook wat je doel is, je uiteindelijke doel. We kunnen heel veel doelen hebben natuurlijk. Hè? Goed je werk doen. Er zijn voor je gezin. En dat is een van de meest belangrijke doelen die je kan indenken. Er zijn voor je gezin, als je een gezin mag hebben. Maar het belangrijkste voor deze dichter, dat is God. Dat is de ontmoeting met God. En die ontmoeting vond plaats in Gods huis, in zijn woningen. Net als David in Psalm 27. Ja, dat was ook Davids verlangen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere. Om de lieflijkheden van de Heere te aanschouwen en die te doorzoeken in zijn tempel. Daar wijst het kompas van deze dichter ook naar. En dat van jou ook. Eén ding. Dat springt er nou bovenuit als het gaat om mijn levensdoel. En wat heb ik dan een behoefte aan een gids, gemeente? Een gids. En dat God dus die stoel onder mijn voeten vandaan trekt. De stoel van mijn eigen gidsen. Daar waar ik naar luister. Daar waar ik me door laat leiden. En dat hij me ontdekt aan mijn eigen dwalen. En dat hij me laat zien hier beneden is het niet. Echt niet. Wat is dat heilzaam. Zodat ik ga bidden om Gods licht, om Gods waarheid. Ziet u dat de stijgende lijn zich voortzet. Opnieuw een gebed. Want ondanks dat, na die belijdenis, u bent de God van mijn kracht, er weer een klacht kwam, bidt die dichter opnieuw. Een gebed om na te volgen voor ons allemaal, gemeente. Vraag het maar heel concreet, wat heb je nou nodig van de Heere? En pleit op het woord van de Heere. En geef het toch, Heere, ook in mijn leven het gebed om tot de God van mijn leven. Heere, leer mij hoe ik bidden moet. En u belooft het toch, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Heere, zend dan uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. En geef mij ook een hart om uw weg te gaan. Heere, neig mijn hart. Wat heb ik dat nodig? Juist als je de Heere leert kennen, dan ga je ook ontdekken hoe dwaas je bent. Dan krijg je behoefte aan leiding. En juist dan ga je het zien en erkennen. Heere, zonder leiding van u zal ik verdwalen. Ook al heb ik aan het heilige avondmaal gezeten. En zonder uw kracht, God van mijn sterkte, ben ik te slap om uw weg te gaan. En daarom neig mijn hart en zend uw licht en uw waarheid. Zend uw licht. Daar zou je een preek over kunnen houden, gemeente, over het woordje licht, licht in de Bijbel. God is de God van het licht. Dat betekent dat God ook de God van het leven is. En daarom is iets als Halloween een feest waar je als christen niet meer mee kan doen. Want daar draait het niet om het licht, maar om het duister. En daar staat niet het leven centraal, maar daar staat de dood centraal. Daar staat het gruwelijke in plaats van het lieflijke centraal. Met de dood en met de duisternis kun je geen spelletje spelen, gemeente. Dan geef je de boze geesten een ingang in je leven. En dat past ook totaal niet bij een gebed als dit. Zend uw licht en uw waarheid. Gods licht, dat heeft te maken met Gods gunst. Met genade, met verlossing. Met het aangezicht van de Heere. Heere, doe uw aangezicht over mij lichten en wees mij genadig. Zend uw licht. Licht heeft ook te maken met leiding. Denk aan de wolkolom in de woestijn. Die was 's nachts verlicht. Als vuurkolom. De wolkolom was verlicht. En die beschermde Israël. En die wees de weg, dag en nacht, 40 jaar lang. Licht, zend uw licht. Het Hebreeuwse woord voor licht, dat is oer. En je vindt dat terug in het woord de Urim en de Tumim. Of de Urim en de Tumim. Uur, licht. En die twee stenen die in de borstlap van de hoge priester zich bevonden, die moesten ook zorgen voor licht. Voor leiding. Voor duidelijkheid. Wat is de wil? Wat is de weg van de Heere? En als je nou aan het Heilige Avondmaal geweest bent, is het niet zo dat je dat dan heel graag zou willen weten? Wat is de wil van u, Heer? Wat is uw weg? De Heere geeft je een gebed mee voor de komende tijd. Zend uw licht en uw waarheid neder. Als de golven weer hoger worden en als de nood weer op me afkomt. Als het donker is of wordt, zodat ik geen hand voor ogen kan zien. Zend uw licht als je misschien bang bent dat je Gods kind niet bent. Of bang dat je jezelf wat aanpraat of aangepraat hebt. Of als je op anderen neerkijkt en daar last van hebt. Zend uw licht, Heere, zodat ik het kan ervaren. Zodat ik nochtans kan vertrouwen op u, op het woord alleen. Licht, als je niet weet welke weg je moet gaan. Mijn hart en de vijanden om me heen, die geven een verkeerd zicht op u. Die geven een verkeerd zicht op de weg die ik moet gaan. En mijn eigen verlangens hebben ook een plek. En die eigen verlangens, die kan ik ook niet vertrouwen. Maar uw wil, uw weg, uw licht, uw waarheid. Heere, dat die mij leiden. Dat is een gebed tegen jezelf, gemeente. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Want dat betekent dat je jezelf niet meer als leidsman kan vertrouwen. Je eigen inzicht en je wil, je verlangens, je gevoelens, dromen. Je komt onherroepelijk om. Laat dat je gids niet zijn. Hij schenkt licht door zijn woord en geest. Om ook het pad van Gods geboden te lopen. De gemeente, als de Heer je ziel gered heeft van de dood, dan is het toch hierom opdat we zouden wandelen in het licht. Zouden leven zoals het de Heer behaagt, zoals de Heer het wil. Voor zijn aangezicht. En als je nou avondmaal mocht vieren, dan is dat toch je verlangen. Of niet? Heer, wat kan ik doen? Wat kan ik voor u doen? Hoe wilt u dat ik leef? Sterk en help mij op het pad van de gehoorzaamheid. Of is dat niet je verlangen? Of is dat niet je gebed? En je zat wel aan de tafel. Dan klopt er iets niet. Kan niet. Dan is er bekering nodig. Want die tekenen van brood en wijn sporen aan om voor de Heere te leven. En dat is het verlangen geworden van iemand die hier op de juiste manier aan mocht zitten. En daarom is dit je gebed. Zend uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden. Uw waarheid. Dat kan ook trouw betekenen. Zend uw licht en uw trouw. Of zend uw licht op grond van uw trouw. Op grond van uw betrouwbare beloften. Daar verwacht de dichter het van. Van het woord. Van de God van het woord. Die de waarheid is. Zoals God een licht genoemd wordt in de Bijbel, zo is God ook de waarheid zelf. Geschikt, gepast, gewillig om je gids, je leidsman te zijn. En waar moet de naald van je kompas nou op wijzen? Dat weten we toch? Op Christus, maar ook op het woord. Op het woord. Niet op dromen, hè? En ook niet op de opvoeding van je ouders. Ja, in zoverre, die was in de lijn van het woord. Het woord van de Heer. Zend uw licht bij dat woord van uw waarheid. Licht van uw geest. Ja, dat hebben we nodig. Het licht van het woord en ook het licht van de Heilige Geest. Vroeger had je op schepen een kompas. En dat was een kompas wat geen licht kon geven. Tegenwoordig heb je moderne kompassen. En die zijn ook aangesloten op een accu enzovoort. En die geven licht, dus je kan prima in het donker varen. Maar vroeger had je echt een lampje bij zo'n kompas nodig. Nou, en zo hebben we ook het licht van de Heilige Geest nodig. Bij het kompas van het woord. Om te koersen. Op de koers van Christus alleen. Op de koersen. Op het kompas van het woord alleen. En wat is het verlangen dan van deze dichter? Dat is het derde. Komen tot Gods heilige berg. Ja, en dan ook verder lopen. Tot uw woningen. De tempelgebouwen. Ja, dat is nog niet genoeg. Hij wil nog verder. Hij is niet tevreden met die tempelgebouwen. Hij wil ingaan. Zodat hij bij het altaar komt. Herken je het? Zo dicht bij de Heere als hij maar zijn kan. Herken je het? Avondmaalgangers. Trek mij nader tot u. Om wat te doen? Dichter, wat wil je daar nou doen in die tempelgebouwen? Nou, om de Heere daar te ontmoeten. Ja, bij dat altaar, om hem te loven. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U, al mijn geloften brengen, liefde en lof voor u, ten offer mengen. Aan die God van de menigvuldige verlossing. Aan de God die daarom ook de God van zijn blijdschap en van zijn verheuging is. Zie je trouwens, gemeente, dat de Heere dat gebed om licht en om leiding ook verhoort. Of die psalmdichter dat zelf ook zo ervaren heeft. Maar het feit dat hij bidt, dat is al verhoring op zich. Hè? Denk aan 42 vers 9. Maar ook het feit dat hij dat woordje mijn weer op de lippen mag nemen. Je kwam dat ook in het vorige, in Psalm 42 tegen. Daar was het de God van mijn leven, mijn rots. En net was het de God van mijn kracht, vers 2. En nu de God van mijn blijdschap en van mijn verheuging, van mijn vreugde. O God, mijn God. Zie je dat de lijn nog steeds opwaarts gaat? Vanuit de klacht die begon in Psalm 42, richting de lof aan God op Gods heilige berg, in Gods woning, in Gods heiligdom, voor Gods altaar, zo dicht bij God mogelijk als dat de mens in het Oude Testament maar kon zijn bij de Heere. Waar komt die lof vandaan? Dat ik u loven zou met de harp. In uw heiligdom voor uw altaar. Waar komt dat vandaan, gemeente? Uit mezelf? 42 vers 9. Maar de Heer zal zijn goedertierenheid gebieden. En zijn lied zal bij mij zijn. Het kan een klaaglied zijn. maar dus ook een loflied. Jazeker. En zo eindigt deze psalmgemeente daar waar het heilig avondmaal ons wil brengen. Niet bij het leven voor onszelf, maar bij het leven voor de Heere. Bij de lof aan God. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Zo hoorden we toch vanmorgen? En dat is nu ook zo in vers 5. Waar dat bekende refrein weer klinkt. Gemeente, dat vijfde vers van Psalm 43, dat is een loflied geworden. Dan klonk het in Psalm 42, vers 6 nog ingetogen. O mijn ziel, wat buigt ge neder, waarom zijt ge mij ontrust? Nog ingetogen. En klonk het in het laatste vers van Psalm 42 ook weer in de diepte, gemeente, meteen na de klacht van vers 11. In dat laatste vers van Psalm 43 is het anders. De klacht die blijft achter in het donker van vers 2. En over dat laatste refrein schijnt het licht van vers 4. We zijn echt werkelijk hogerop gekomen. Dat neerbuigen en de onrust is naar de achtergrond verdwenen. Hoop op de verlossing is op de voorgrond getreden. En die klacht die hier verwoord wordt, die lijkt toch iets van een juichkreet te krijgen. De zanger moduleert als het ware met zijn harp bij dat altaar in gedachten als hij bij dat laatste refrein is aangekomen. Een half toontje hoger zingen zonen van Korach. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Nee, geen mineur, maar majeur. Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Die andere refreinen, dat waren refreinen met een traan. Maar dit is hetzelfde refrein. Vanuit het licht van vers 4, met de lach van het geloof, de God van de blijdschap en van de verheuging, is in het hart van deze dichter en hij werkt. Jawel, het geloof kan ook met tranen gepaard gaan. De diepe vreugde wordt ook dan gewonnen. Jawel. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Zeker weten, hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. Van mijzelf, zo mag je dat vertalen. En mijn God. Ja, beste psalmdichter, is het dan niet moeilijk? Ben je er dan al bij die altaren voor de troon van God? O nee, maar als mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Hij zal mij geleiden. Gemeente, het heilige avondmaal ligt weer achter ons. Haalt u die toon? Kunt u zo hoog zingen? Nee, niet letterlijk. Maar op de toonhoogte van het geloof, op de toonhoogte van het nochtans, de toonhoogte van het maar de Heere. Om zo de lof aan de Heere te brengen die hij waard is. Waarom zou het niet kunnen, gemeente? De Heere leeft, hij is de levende God. U hebt het toch gehoord? De Heere zal zijn goedertierenheid gebieden. En de Heere zal dat lied geven, ook in de nacht. Blijft dat loflied dan? Blijft het dan? Nee. De psalmen die ons de hoogten en diepten tekenen van het leven van Gods kind, die laten zien dat het leven van het geloof op en neer gaat. Na Psalm 43 komt Psalm 44. klacht van het verstoten volk. Waarom zou u uw aangezicht verbergen? We zijn nog niet bij 150. Maar de lof volledig is. En de tranen van verdriet weg zijn. Maar bij alles, gemeente, wat er op en neer gaat, is er een rots die staat als een huis, vaster dan welke berg ook maar, en dat is de Heere zelf. Dat is zijn woord. Dat woord geeft meer houvast dan de Mount Everest. Dat woord is veel meer stevig dan de hoogste en de grootste berg ter wereld. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen, de golven mogen door haar woeden, het berggevaarte daveren doen. Maar God is een toevlucht voor de zijnen en hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En daarom zal geen vrees ons doen bezwijken, want het woord van God is waar, getest, beproefd, waar bevonden, vast. En daarom, wat buigt gij u neer, o mijn ziel? Het kan heel veel zijn, echt waar. Het kan veel zijn wat je neerdrukt. Je denkt aan vroeger, toen je geliefde er nog was. Je man, je vrouw. Je denkt aan morgen. Hoe moet het verder? Hoe moet het verder? Mijn hart is net zoals als gisteren. Een hart met zonde. Een verleiding is er nog steeds en sterk. Trots en hoogmoed. Na één steek is die niet dood. Zo blijkt maar al te vaak. En de naald van het kompas, die raakt erdoor van slag. Het is een worsteling. Hoor, wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat ben je onrustig in jezelf? Zie af van jezelf en zie op naar de Heere. Bij hem is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. Hij is de menigvuldige verlossing. Oneindig veel meer verlossing is er bij hem dan dat wij kunnen denken en bedenken. Ook na vanmorgen, gemeente. Ik weet niet hoe u aan het heilige avondmaal zat. Misschien is het alweer bestreden. Maar lag dat aan de Heere? Is er bij hem niet veel verlossing? Of was het misschien dat de Heere na vanmorgen zelfs al weer aan die stoel ging trekken waarop u stond? Of was het zo dat u toch liever met uw benen op iets van uzelf staat dan dat u hangt aan het touw van de Heere? Zullen we niet bidden, gemeente? Heere, trek de stoelen toch maar weg. Opdat we het zouden zien, opdat we het zouden merken, opdat we het zouden gaan ervaren. Bij hem is veel verlossing. Hoop op de Heere en bid de Heilige Geest om licht, om waarheid, opdat we leren steunen op het offer van zijn Zoon alleen. Het kan ook zijn dat er iets was en is in uw leven waarom u niet aan de tafel zat vanmorgen. Maar de vraag is: was dat dan tot eer van God, dat wat er is in uw leven? Of is dat tot kapotmaking, tot verwoesting van uw ziel en tot oneer van hem? Dat geeft toch geen vreugde, gemeente? Hij is de God van de blijdschap. De God van de vreugde. In hem is niets wat verdrietig maakt. Hij is niet de God van ons verdriet. Kijk maar in vers 4. Er is nog plaats bij de Heere. Er was nog brood in overvloed. Net als de wijn. Het gebroken lichaam. En het vergoten bloed. Wat was er zo belangrijk? Dat je dit ervoor over had. Dat je toch vasthield aan de zonde. Heb je dat echt liever? En denk je zo in te kunnen gaan? O, weet, hij is nog de menigvuldige verlossing. En bij hem is raad. U bent de God van mijn sterkte, zegt vers 2. De dichter heeft zelf geen kracht, gemeente. En jij misschien ook niet, om te breken met dat wat je van de Heere afhoudt. Maar het is in hem. En omdat Christus alle golven van toorn over zich heen kreeg, zijn er voor allen die hun knieën buigen bij hem en voor hem geen golven meer over. En welke weg je dat krijgt? Ga het heiligdom binnen. En zie op dat altaar. Daar is dat bloed gesprenkeld dat heen wijst naar Christus. Zie op het kruis en kniel daar neer. Gemeente, misschien ben je wel eens verdwaald. En je probeerde de goede weg te zoeken. En je vond hem niet. Of je kwam steeds weer bij hetzelfde punt uit. Als u steeds weer op dat punt uitkomt. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Dan zult u niet verdwalen. En daarom hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden? Zo komen we tot u. En de woorden die klinken na. Mijn redder is mijn God. Heren, we hebben het gezongen. En aan u ligt het niet. Want u bent de redder. En u bent God. En u redt boven bidden of denken. Verlorenen. Vijanden. Zondaren. Mensen die midden in de dood liggen. Vanmorgen zaten ze hier. Het uitschot. Bevlekt. Met zoveel onreinheid. En nochtans. Eén hou vast. Christus. Heren, schenk dat hou vast aan ons allen, jong en oud. Heren, alstublieft, trek alles maar onder ons vandaan wat ons hindert en afhoudt. Van u. En zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. En dat we zo weer achter de wolkkolom aan mogen gaan. Heb dank, Heere, voor alles wat u schonk. Vergeef het zondige, het gebrekkige wat ons aankleeft en aankleefde. En zie ons aan in de Zoon van uw liefde, die verteerd wilde worden op uw altaar buiten de stad. Gaat u mee, Heren, in de week die we zijn ingegaan, op weg naar de Dankdag. Zegen ons. Zegen heel de gemeente. Zegen hen die naar het ziekenhuis moeten. Zegen hen die in het ziekenhuis liggen. Ontferm u over Betty, Heren. Maar wees ook met ons allen. Als we een last hebben te dragen die misschien niemand weet. Zorg. Verdriet om kinderen. Of om elkaar of om onszelf. Ach, Heren. Wees u genadig en goed en nabij. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, vers 6. Ontvang met een biddend hart die zegen van de Heere die de psalmdichter ook hoorde in het huis van de Heere bij de altaren waar het bloed ter verzoening drupte. De zegen uit nummer 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.